Ik wil met jullie gaan lezen en dat is 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vanaf vers 13. De opstanding bij Christus wederkomst. Maar, dat zegt Paulus tegen de mensen in Thessalonica, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Nou, dit gedeelte staat centraal deze middag, waar we met elkaar over gaan nadenken. En de gemeente in Thessalonica was een gemeente die nog niet eens zo heel lang bestond. Het was een jonge gemeente. Maar we zien wel dat deze gemeente al heel snel begreep, de Heer Jezus komt terug. Daar verlangden ze naar. En dat zien we op verschillende plekken, zien we dat terugkomen. En als je een Bijbel bij je hebt, ik heb het niet helemaal uitgeschreven, dus, maar als je een Bijbel bij je hebt, 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10, dan zien we eigenlijk de eerste keer dat er iets geschreven wordt over de wederkomst van de Heer Jezus. Want er staat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Dan zien we in dit gedeelte dat Paulus de wederkomst van de Heer Jezus koppelt aan. Wie heeft dat eruit kunnen halen? Waar koppelt hij dat hier aan? Als je je Bijbel bij je hebt, wat heb je in vers 9 gelezen? Aan bekering. Dus het omkeren van jezelf, je omkeren van je zondige bestaan en een nieuw leven beginnen, betekent direct, er is hoop, wederkomst. Jezus Christus komt terug. En dat is een vreugdevolle verwachting. Dat is de eerste keer dat we dat zien. De tweede keer zien we in 1 Thessalonicenzen 2 vers 19 en 20. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. De Heer Jezus komt terug, we mogen blij zijn. En waarom mogen we blij zijn? En waarom mogen we hem verwachten? Nou, hij koppelt het hier aan dat er een gemeente is ontstaan. Evangelisatie. Nou, daar wil ik jullie maar gelijk mee bemoedigen. Er staat, hè, bemoedig elkaar met deze woorden, troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, als je deze week erop uitgaat om iets weg te brengen, je hebt een hele mooie boodschap, maar die boodschap wordt nog veel mooier, want dat wat je toevoegt aan de gemeente, Jezus Christus komt terug. En wat is het? Een blijdschap als mensen toegevoegd worden aan de gemeente, dat ze met ons kunnen uitkijken naar de wederkomst van de Heer Jezus. Dus als je deze week met knikkende knieën gaat, wees bemoedigd. Dus, dat is de tweede. De derde keer. De derde keer zien we het terug in hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 13. Vers 11 staat, Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toeleiden. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat u uw harten zou versterken en onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Derde keer, bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En voor zijn komst, wat moeten we dan doen? Nou, dat er een oprecht geloofswandel is. Een heilige wandel voor de Heere. Een wandel de Heere waardig. Zo wil je als gemeente je voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. Het gaat om bekering. Het gaat om zielen winnen. Het gaat om heilig leven, tot eer van God willen leven hier op aarde. En dat heeft alles te maken met de komst van de Heer Jezus in de toekomst. Maar nu zijn we bij het vierde. We zien dat hij er nog een keer op terugkomt. En dat is het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Dan nogmaals komt hij terug op de wederkomst van de Heer Jezus. En waarom is het dan? Waarom gaat hij dan over de wederkomst beginnen? Nou, het is ook een troost. De mensen in Thessalonica, die waren verdrietig. Ze moesten getroost worden. En waarom moesten ze getroost worden? Nou, het was een jonge gemeente en ze verwachten de Here, maar er gingen mensen dood in de gemeente. En ze vroegen zich af, maar wat gebeurt er nou met onze broeders en zusters die gestorven zijn? En daarom dat de wederkomst, de komst van de Heer Jezus, ook een troostvolle boodschap is. Wees getroost. Als mensen sterven, dan mag je getroost weten. Want Jezus komt terug. En daarom dat er staat in vers 18... troost elkaar met deze woorden. Je mag ook zeggen, bemoedig elkaar met deze woorden. Je mag ook zeggen, roep elkaar erbij met deze woorden. Dat is hetzelfde Griekse woordje. Troosten, bemoedigen, erbij roepen. Je mag zelfs, dit woordje betekent zelfs ook, vermaan elkaar. Vermaan elkaar. Broeder, zuster, blijf op de weg van de Heere, want Jezus Christus komt terug. Dat betekent het allemaal. Nou, ik ga dit gedeelte doornemen. We hebben nu net gezien dat dit eigenlijk een gemeente is. Je zou het een Maranatha-gemeente kunnen noemen. Kom, Heer Jezus, betekent dat. Een gemeente die verwachtingsvol uitkijkt. Nou, vanmiddag gaan we met elkaar dat gedeelte 13, vers 13 tot en met 18 doornemen. En ik heb daarin 5 O's gevonden. Dus als je soms even een beetje eventjes mij kwijt bent, 5 O's. Nou, dan kun je het weer een beetje oppakken op een gegeven moment. Ik ga ze eerst noemen. De eerste O, ik denk dat ik het ook wel op een... Ja. De eerste O is vers 15. Daar staat het niet, daar heb ik even openbaring voor neergezet, maar er staat in vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Een woord van de Heere is, het is ons geopenbaard. Dus daarom openbaring. Daar ga ik iets over zeggen zometeen. Het tweede woord, nou dat staat er 3 keer, ontslapen. Ontslapen, dus daar ga ik iets over vertellen ook. Het derde woord, opstaan. Dat vinden we, dat staat er niet bij. Dan moet ik even zoeken, ik denk vers 16 hoor. Want hier is dan... Opstaan, ja, laatste woordje, 16. Laatste woordje. En dan 2 woordjes, nummer 4 en nummer 5, opgenomen worden en een ontmoeting. De 5 O's in dit gedeelte, daar gaan we over nadenken. Nou, de eerste O, openbaring. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Er zijn door de eeuwen heen heel veel mensen die hebben nagedacht over leven na de dood. De filosofen, die hebben hun hoofd erover gebroken. Hoe zit dat nu met het leven na dit leven? Is er leven na dit leven? Nou, wetenschappers hebben zich ermee bezig gehouden en houden zich er nog mee bezig. Er zijn mensen die hebben een bijna doodervaring en vertellen dan allerlei dingen van wat ze gezien hebben. Nou, daar zijn de wetenschappers mee bezig. Is dat dan echt? Bestaat er iets en kunnen we dat dan wetenschappelijk ook toetsen? Er zijn ook spiritisten die heel erg met leven na dit leven bezig zijn. Je zou kunnen zeggen mensen die zich met occulte zaken bezighouden. Die proberen contact te zoeken met het dodenrijk. Is er iets na dit leven? Nou, zegt Paulus, we hoeven niet naar filosofen te luisteren, niet naar wetenschappers te luisteren, niet naar occultisme te zoeken. Het enige wat we moeten weten is, wat zegt Gods woord erover? Openbaring, want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Dus, Paulus die zegt, aan het woord van God heb je voldoende. Nou, dan moet je hem. Nu is het zo, in de Bijbel is het niet zo dat je gaat opzoeken leven na dit leven of wederkomst, de W van wederkomst. En nou, dan heb je even een pagina wederkomst of zoiets. Zo werkt de Bijbel niet. Je zult dus in de Bijbel dan moeten kijken van Genesis tot Openbaring. Wat staat daar nu over? Nou, dat ga ik vanmiddag niet doen. Wees niet bang. Maar wat ik wel kan zeggen is, als je kijkt in het Oude Testament, dan wisten de mensen, er is leven na dit leven. Er is leven na de dood. Nou, dat is Oude Testament. Het Nieuwe Testament, met name de evangeliën, die zeggen, die laten eigenlijk wat meer zien, nou, er is zelfs opstanding van uit de dood. Want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dus de evangeliën laten ons al wat meer zien over leven na dit leven. En Paulus, die gaat ons nog meer zeggen, want die zegt niet alleen Jezus Christus is opgestaan, maar ook de gemeente zal opstaan uit de dood en zal eeuwig leven met de Heer Jezus zijn. Dus je ziet door de Bijbel heen een lijn waarin je steeds meer gaat ontdekken wat nu het leven na dit leven is. We noemen dat ook wel, voor de mensen die dat leuk vinden, geleidelijke of progressieve voortgaande openbaring. Er wordt steeds meer ons geopenbaard. Er wordt ons steeds meer dingen laten zien. Ook wat dat gaat ten aanzien van leven na dit leven. En Paulus die heeft ergens gezegd in 1 Korinthe 15, ik zal jullie nu een mysterie vertellen. Iets wat nog niet zichtbaar is geweest in het Oude Testament, ook niet zichtbaar is geweest in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, maar wat God mij heeft laten zien, een openbaring, iets wat nog verborgen is gebleven. En wat zegt hij dan? Dat is 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Dat was nog niet helemaal bekend. Maar Paulus maakt het ons bekend. En het is in het woord gekomen. Nou, dat mogen we dan tot ons nemen. Dus het eerste puntje is openbaring. Wil je meer weten? Willen mensen die je tegenkomt meer weten over leven na dit leven? Dan hebben we hier voldoende aan. Het tweede. De tweede O. Ontslapen. Ontslapen. Dat zie je in vers 13, 14 en 15 terug. Drie keer komt dit woordje terug. Ontslapen. Ditzelfde woordje gebruikt de Heer Jezus ook een keer. Dat iemand is gestorven en dan zegt de Heer Jezus, hij slaapt. Wie? is dat Lazarus. Lazarus. Ja. Bij Lazarus wordt er gezegd, Lazarus, onze vriend, slaapt. Nou is de vraag, wat slaapt hij nu? Wat heeft de Heer Jezus nu bedoeld? En ook in 1 Thessalonicenzen 4, als Paulus hier zegt, ze zijn ontslapen, wat slaapt er nu? Dat is wel een interessante vraag. Is het de ziel die slaapt? Of is het het lichaam wat slaapt? Ja, ik denk ook het lichaam. Ik denk ook het lichaam. Ik geloof niet in zielenslaap. Ik denk dat het in deze streek heel veel geloof wordt dat mensen in een zielenslaap komen. Maar dat geloof ik niet. Want je ziet door de Bijbel heen dat als mensen sterven, ze direct bewust zijn. Ik zit aan de goede kant of ik zit aan de verkeerde kant. Er is een gelijkenis in de Bijbel die de Heer Jezus zelf vertelt, die dat ons duidelijk maakt. De gelijkenis van de arme man, nee, Lazarus en de rijke man. Arme Lazarus en de rijke man. En wat zegt de Heer Jezus daar? Als Lazarus zijn ogen open doet, dan ligt hij in de armen van Abraham. En hij weet dan direct, ik ben veilig. Je zou het in onze taal kunnen zeggen, de taal van de gemeente, veilig in Jezus' armen. Kennen jullie dat lied? Ja, dat is prachtig, hè? Veilig in Jezus' armen. Dus als ik sterf, weet ik direct, door mijn geloof in de Heer Jezus, veilig in Jezus' armen. Ja, dat weet je gelijk. Ja, prachtig toch? Maar de rijke man wist ook direct, het zit niet goed met mijn leven. Ik ben aan de verkeerde kant terechtgekomen. Dus ze zijn zich direct bewust, het is goed of niet goed. Dus de ziel is wel degelijk, na je sterven, leeft die nog. Maar het lichaam slaapt. Dus als je het lichaam laat zakken in de aarde, dan weten we, het lichaam slaapt tot het moment dat het zal opstaan. Daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Voor de mensen die zeggen van, ja, ik wil eigenlijk toch nog wel een bewijs hebben. Dat het lichaam slaapt en de ziel niet slaapt. Dan moet je noteren 2 Korinthe 5 vers 8. 2 Korinthe 5 vers 8. Daar staat, daar zegt Paulus, maar wij hebben goede moed. En we hebben meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dus uit het lichaam te gaan, het lichaam gaat slapen en voor altijd bij de Heere te zijn. Mijn ziel is dan bij de Heere. Dat is ontslapen. Het lichaam slaapt als het sterft. Daar zijn we niet meer zo gewend in onze tijd, hè? Wij doen heel vaak het lichaam als het sterft toch af als iets, nou ja, het is een omhulsel, weg ermee. Maar de Bijbel spreekt daar eigenlijk toch wel heel mooi over. Dat het lichaam uiteindelijk teruggegeven wordt aan de aarde. En dat het uiteindelijk ook zal opstaan uit de dood. De Joden hebben veel meer eerbied dan ook voor het lichaam, ook als het is gestorven. En wij zijn veel meer beïnvloed door het Griekse denken. En het Griekse denken, ja, heeft veel meer iets met, nou, de ziel is belangrijk, maar het lichaam is niet belangrijk. Nou, de Bijbel spreekt daar echt anders over. Het lichaam is wel degelijk belangrijk en het is een vreugde. Ik heb als voorganger vaak bij een graf gestaan en hebben we het lichaam toegedekt. En wat was het dan heerlijk dat we konden zeggen, maar dit is het einde niet. Dit lichaam zal weer opstaan. Daar kregen we hoop van, ook door het verdriet heen. Het derde punt. opstaan. In vers 16. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Een lichamelijke opstanding dus, uit de doden. Nou, mensen vinden dat best moeilijk om te geloven dat er een lichamelijke opstanding is. Niet alleen in onze tijd, maar ook al in het verleden. Bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus die is in Athene en gaat daar het evangelie verkondigen. En dan gebeurt er het volgende. Ik zal het voorlezen. Het staat in Handelingen 17. God dan verkondigt, dat zegt Paulus dan tegen de mensen die bij hem staan. God dan verkondigt met voorbijzijn van de tijden, van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Zie je wat er trouwens al gebeurt met evangelisatie, als je wil evangeliseren, wat Paulus ons eigenlijk al laat zien. Er is bekering nodig en hij spreekt ook direct over oordeel. Best wel lastig, wij gaan met onze studenten vaak de straat op. Dat is best wel lastig hoor, om deze boodschap te verkondigen. En hoe doe je dat dan, hè? Dat je mensen niet kwijtraakt direct? Maar Paulus laat hier duidelijk zien, je moet je bekeren en, lieve meneer, lieve mevrouw, er komt een oordeelsdag. Dat zegt hij tegen ongelovige mensen hier in Handelingen. Nou, dan gaat hij verder, dan zegt hij, daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem, de Heer Jezus, uit de doden te opstaan. Ah, dat is dus ook een evangelisatiepunt. Je mag vertellen, de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En dan komt de reactie. Ja, daar hebben we ook mee te maken met die reactie. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen hierover nog wel eens horen. Mensen willen de opstanding, lichamelijke opstanding van de doden, willen ze niet horen. Dat vinden ze raar. Maar het is heel Bijbels. En we zullen het dus moeten verkondigen en mogen verkondigen. Er is in de Bijbel nog wel een voorbeeld te vinden dat mensen het heel, ja, daar eigenlijk heel veel discussie over hadden. Is er nou wel opstanding uit de doden en geen opstanding uit de doden? En wel bij de schriftgeleerden. Weet iemand welke twee groepen er waren ten tijde van de Heer Jezus? En de? Heel goed. En één van die twee, heb je 50% kans, die geloofde niet in de opstanding. De Sadduceërs, heel goed, de Sadduceërs. Dus ook de Heer Jezus had er al mee te maken dat mensen niet geloofden in een lichamelijke opstanding uit de doden. En toch, vanmiddag, kunnen we lezen in de schrift, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En de Heer Jezus is opgestaan. En hij heeft een nieuw lichaam gekregen. Dus wij krijgen een nieuw lichaam. Gelijk aan dat van de Heer Jezus. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen, over dat nieuwe lichaam? Wat zijn kenmerken daarvan? Nou, daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen, maar wat ik erover kan zeggen, kun je terugzien in het leven van de Heer Jezus. Nou, wat je ziet, als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, dan zien we dat de Heer Jezus ergens kon zijn, maar ook weer weg was. Hij is boven tijd en plaats verheven. Je bent niet meer gebonden aan tijd, je bent niet meer gebonden aan plaats. Je bent ergens, maar je kunt ook ergens weer weg zijn. Daarnaast zien we dat de Heer Jezus eet en drinkt. Nou, dat zijn kenmerken van het nieuwe lichaam. Dus als wij opstaan, krijgen we een nieuw lichaam. Onze ziel die al behouden was, komt met dat nieuwe lichaam samen en we zullen bij Jezus zijn. Nou, dat is een geweldige bemoediging. Troost elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar met deze woorden. Vermaan elkaar, broeder, zuster, jonge meisje, ben je erbij? Nou, dat is opstanding uit de doden, lichamelijke opstanding. Dan het vierde. Opgenomen worden. Opgenomen worden. We zullen ergens in de tijd een keertje opgenomen worden. Bij de Heer Jezus komen. Voor dat woordje opgenomen worden, kan je ook zeggen weggevoerd worden. Snel wegnemen. Haastig weg, haastig grijpen, wegrukken, als een dief in de nacht. Dat staat ook later, staat er in hoofdstuk 5, staat het ook, dief in de nacht. Nou, een dief ontmoeten, of een dief in je huis is niet zo leuk. Wij hebben dat een keer meegemaakt, dat is niet leuk. Dat is onverwachts. Je komt, we wonen toen op een flatje, we komen de trap op, deur open. Deur open? Hoe kan dat? Nou, je doet de deur een beetje open. Nou, je ziet het direct alles overhoop. Alles overhoop. Niet verwacht. Niet verwacht. En plotseling. Nou, dat is ook met het opgenomen worden. Het is plotseling. Opeens zal de Heer Jezus zijn gemeente komen halen. Nu zou je kunnen zeggen, ja, is er in de Bijbel nu nog een situatie te vinden dat je ziet dat iemand ergens is en plotseling weggenomen wordt? In het Nieuwe Testament. Nou, die geschiedenis die is er. En wel in Handelingen hoofdstuk 8. Filippus. Filippus, die wordt ergens neergezet door de Here. En dan is daar die man uit Ethiopië. En die man die was Jesaja 53 aan het lezen. En dan vraagt Filippus van, weet je wat je leest? Snap je het? Nou, eigenlijk niet zo goed. Mag ik het je uitleggen? Ja, ik mag het je wel. Ja, kom maar naast me zitten. Dan mag je het me uitleggen. Nou, en ze gaan praten. En hij gaat geloven in de Heer Jezus. En dan zegt hij van, ja, maar kan ik dan ook gedoopt worden? Kijk, daar is water. En dan wordt hij gedoopt. En hij komt uit dat water. En waar is Filippus nou? Weggenomen, weggerukt, plotseling ergens anders naartoe. Dus als er wordt gesproken over opgenomen worden, is het wel degelijk ook in het Nieuwe Testament dat je dat al ziet, dat iemand plotseling weg is. Nou, de betekenis opgenomen, snel wegnemen, zoals bij Filippus. Je zou ook kunnen zeggen, om voor zichzelf op te eisen. Wie eist wie op? Nou, de Heer Jezus eist zijn bruid. Wie zei dat? Ja. Je had de preek ook wel kunnen houden. Ruilen. Hey. Goed hoor. Nou, dat is goed. Inderdaad, zijn bruid. Dus bruidegom, die mag zijn bruid gaan opeisen. Ze is nu van mij. Nou, dat is toch een geweldig moment. Ik weet niet of je nog een beetje kan herinneren. Het moment dat de deur open gaat en daar staat ze, hè. Mijn Jeanette, dat een beetje. Ze is nu van mij. Ik mag haar nu vandaag gaan opeisen. Pa en Ma de Jong, dankjewel voor al die jaren werk, maar ze is nu van mij. Nou, dat een beetje. Nou, dat was heerlijk om dat te mogen weten, dat de Heer Jezus uiteindelijk zijn bruid gaat opeisen. Ze is van mij. Nou, daar zien we naar uit. Daar ziet de Heer Jezus ook naar uit, hè, als bruidegom. Dat hij een keer naar de aarde mag komen en dat zijn bruid naar hem toe gaat. En dat ze samen zullen zijn. Het laatste, om naar een andere plaats te verhuizen. We gaan ergens anders naartoe. De Heer Jezus zegt voor zijn lijden en sterven, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Hoe mooi Limburg ook is, je zult een keer gaan verhuizen naar een veel mooiere plek. het vaderhuis van God. Voor altijd bij de Heer Jezus samen zijn. Dat is derde, opgenomen worden. Het vierde, opgenomen worden. Het vijfde en het laatste punt, ontmoeting. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Nou, dat woordje ontmoeting, dat betekent, je komt een belangrijke persoon tegemoet. Het gaat om een belangrijke persoon, het gaat om een koninklijk persoon die je gaat ontmoeten. Nou, dat heeft alles te maken met Paaszondag. Hosanna, de koning komt, de zoon van David. Ze gingen hem tegemoet, de koning. Nou, dat is hetzelfde met die ontmoeting van de gemeente en de Heer Jezus. De koning, we gaan hem tegemoet. We gaan hem ontvangen. Wat een prachtig moment zal dat zijn. Je zou ook kunnen denken aan de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Letterlijk staat er, de bruidegom, zie, ga uit tot een ontmoeting met hem. Meisjes, maak je klaar, er komt een ontmoeting aan met de bruidegom. Hoe zou die ontmoeting er nu uitzien? Nou, het zal vreugdevol zijn, denk ik. Maar ik heb dat niet opgeschreven. Omdat ik daar toch soms, dat mensen daar misschien iets te makkelijk over denken van, nou, we huppelen de Heer Jezus tegemoet. Ik weet niet of dat zo is. We zullen wel in ons hart vreugdevol zijn, maar daarom heb ik toch gezegd, het zal een glorieuze ontmoeting zijn. Wie gaan wij ontmoeten? Een heilige koning. De Heer Jezus, die gestorven is, die is opgestaan, die naar de hemel is gegaan, aan de rechterhand van God zit. En als Johannes later de Heer Jezus ontmoet in het visioen, openbaring, wat doet hij dan als hij die ontmoeting heeft? Wat doet Johannes? Hij valt plat op zijn buik neer, vol eerbied, omdat hij de Heer Jezus ontmoet die glorieus is. En daarom wil ik er met veel eerbied over spreken, over de ontmoeting met de Heer Jezus. We zullen daar zijn waar Hij is, maar we zullen Hem aanbidden, maar dat gaat wel in een heilig ontzag. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. Dat is toch een beetje de termen waar we in zullen spreken, denk ik. Ja, de God die was, die is en die komen zal. Dat is de Heer Jezus die we zullen ontmoeten. Dus het zal glorieus zijn en het zal eeuwigdurend zijn voor altijd bij de Heer Jezus. Opdat u altijd zal zijn waar ik ben. Een eeuwige verbintenis die is begonnen bij je wedergeboorte, die gestalte krijgt in de gemeente, maar als de gemeente bij de Heer Jezus zal het voor eeuwig met hem samen zijn. Wat een heerlijke toekomst hebben we met elkaar als je de Heer Jezus Christus kent. Bemoedig elkaar met deze woorden. Daar sluit een beetje mee af, hè. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. En dan zegt hij, zo dan troost elkaar, bemoedig elkaar, versterk elkaar, vermaan elkaar met deze woorden. Ja, ik kan niet in je hart kijken wat het voor jou is, wat het voor u is. Is het een troost, omdat je het misschien lastig hebt in deze tijd? Nou, dan is het een troost, dan mag je getroost weten met deze boodschap. En mag je je bemoedigd weten door deze boodschap. Misschien was je wel een beetje in je geloofsleven afgezwakt. Oh, je zat hier wel, maar goed, oké. Nee, dan is het ook van, roep erbij. Broeder, zuster, kom op. Hoofd omhoog, hart omhoog. Jezus komt terug naar het woord. Hè? Terug in gebed, terug in de gemeente. Want de Heer Jezus komt eraan. En voor een ander zal het misschien wel, als je de Heer Jezus nog niet zijn, ook een vermaning kunnen zijn. Ben je erbij als de Heer Jezus Christus terugkomt? Weet je je geborgen door het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus? Weet je je geborgen? Weet je je verzekerd dat als de Heer Jezus terugkomt, dat hij zal zeggen, mijn kind, je bent welkom thuis. Amen.